Wij willen u luisteren naar het woord van de Heere zoals we dat vinden in de profetie van Jesaja, het 40ste hoofdstuk. En wij beginnen de lezing van de schrift in dat hoofdstuk bij vers 21. En we lezen tot het eind van dit hoofdstuk.
Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van de beginnen aan niet bekendgemaakt? Heb gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloof der aarde en daar zullen er inwoners zijn als springhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot de ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgeouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die een getal een Heer voorbrengt, die ze allebei namen roept, vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zeg gij dan, o Jacob, en spreek, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet? Heb gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog maat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden we in het 19e hoofdstuk van 1 Koningen. We lezen daarvan als onze teksten versen 5 tot en met 8. 1 Koningen 19 vers 5 tot en met 8. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Nadat de profeet nog een dagreis ver de woestijn ingetrokken is, in zijn eentje, helemaal alleen in dat eenzame gebied, is hij aan de avond van de dag geheel moedeloos en aan het eind van zijn krachten, ook aan het eind van zijn geestelijke krachten, onder de jeneverstruik gaan liggen. En daar heeft hij gebeden of de Heere hem maar weg wilde nemen. Nee, hij gaat niet vragen of de Heere hem zijn krachten wil vernieuwen door de slaap. Hij vraagt niet of de Heere hem morgen weer in welstand wil doen wakker worden. Maar hij vraagt of hij nu op deze plaats en in deze nacht maar sterven mag. Want het heeft toch allemaal geen zin meer. We hebben hem horen zeggen in zijn moedeloosheid: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En wat zij niet konden, dat kan ik ook niet. En wat zij niet bereikt hebben, dat zal ik ook nooit bereiken. Heere, laat er nu een eind aan komen. Mijn werk, laat dat maar afbreken. Het is genoeg, ik heb me genoeg ingespannen, ik heb genoeg gedaan om Israël tot bekering te brengen, maar het helpt allemaal toch niet. Trouwens, Heere, uw werk, dat is ook genoeg. Laat dat ook maar ophouden. Geeft u Israël eigenlijk maar prijs. Dat is het gebed van die man in de put, van die moedeloze Elia, die in de kracht van de Heere gestaan heeft, maar nou van die kracht van de Heere niets meer ondervindt, die het oog op God gevestigd had gehouden, maar nu van de Heere niets meer ziet, die verwachtingen gekoesterd had, maar die in zijn verwachtingen teleurgesteld is, en die nu ook helemaal afgemat naar het lichaam en naar de geest liever niet anders wil dan ontslagen worden. En hoe heeft de Heere nu op dat gebed van Elia gereageerd? Gelukkig heeft de Heere hem zijn zin niet gegeven. Gelukkig bleef in dat opzicht het gebed van Elia onverhoord. En als er ooit iemand reden gehad heeft om de Heere te danken voor onverhoorde gebeden, dan deze Elia. Gelukkig heeft de Heere wel naar hem geluisterd, hem ook wel een antwoord gegeven, maar dan toch een heel ander antwoord als waar Elia op gerekend, op gehoopt, naar verlangd had. Hij gaat niet sterven, Elia. Want de Heere heeft nog werk voor hem. Er ligt nog een taak te wachten. Hij is nog niet klaar. En dus moet hij wel verder. Maar hij kan niet verder. Nu, dan zal de Heere ervoor zorgen dat hij wel verder kan. Dan gaat God hem ondersteunen. Dan gaat God hem oprichten uit deze verslagenheid. Dan gaat God hem naar lichaam en ziel verkwikken. Dan gaat de Heere doen wat hij beloofde in de profetie van Jesaja. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte degene die geen sterkte heeft. En hoe doet de Heere dat dan? Wel, het verhaal dat onze tekst vertelt is spoedig weergegeven. Elia ligt daar onder de jeneverstruik. En hij heeft zijn avondgebed gebeden met de inhoud die ik u net nog even noemde. Hij legt zich neer. En dan slaapt hij. Dan slaapt hij. Hij is in slaap gevallen met de gedachte, met de hoop dat hij nooit meer wakker zou worden. Dat het daar maar voorbij zou zijn. Maar zo is het toch niet. Hij slaapt. En dat is het eerste geschenk wat de Heere aan deze vermoeide zwerver geeft. Maar op een bepaald ogenblik wordt deze Elia ook weer uit de slaap opgewekt, doordat er een engel, dat is natuurlijk een bode uit de hemel, komt, die hem vriendelijk aanraakt en die hem advies geeft om op te staan en te eten. En als Elia dan wakker geworden om zich heen kijkt, dan ontdekt hij inderdaad dat er eten voor hem klaar staat. Heel eenvoudig. Een broodkoek op de kolen gebakken, vers gebakken brood en een kruik of een fles met water. En dat alles gereed gemaakt en daar neergezet door deze bode van de hemel, door deze engel, ten behoeve van de vermoeide, hongerige Elia. Kennelijk heeft Elia ook nog trek, want zodra heeft de engel tegen hem gezegd: sta op en eet. En Elia voldoet aan deze uitnodiging. Hij komt overeind, hij neemt dat brood, hij eet het. Hij neemt dat water en hij drinkt het. Maar het lijkt wel alsof Elia dat eigenlijk zomaar automatisch en gedachteloos doet. Want als hij het op heeft, dan legt hij zich zonder verder zich over de dingen te bekommeren en zich er mee bezig te houden weer neer. En dan zoekt hij weer opnieuw zijn toevlucht in de slaap. Een tijdje later, misschien is het intussen morgen geworden, wordt hij door dezelfde engel opnieuw gewekt. Opnieuw raakt de engel hem aan en opnieuw komt de uitnodiging om op te staan en te eten. En dan voegt de engel daar nu aan toe, want de weg zou voor u te veel zijn. En met die laatste woorden geeft de engel Elia te kennen dat zijn wens om te mogen sterven niet in vervulling zal gaan, want hij moet weer op reis. En dat zal een lange reis zijn. Daar moet Elia niet alleen lichamelijk toe uitgerust zijn via de rust van de slaap, maar daar moet hij ook krachten voor ontvangen. En die wil de Heere hem geven door middel van een nieuwe maaltijd die daar voor hem gereed staat. Weer een eenvoudige maaltijd van brood en water. En weer gehoorzaamt Elia aan het bevel, maar nu is hij toch meer wakker dan de eerste keer en denkt hij toch dieper na. En heeft hij ook begrepen wat die engel hem gezegd heeft, want als hij deze maaltijd op heeft, dan gaat hij niet weer liggen om nog weer verder te slapen, in de hoop dat hij alsnog zijn wens zal kunnen krijgen en dat de Heere hem alsnog zal laten sterven. Nee, hij heeft begrepen uit de woorden die tot hem gesproken zijn dat dat niet zal gebeuren, dat hij op reis moet en hij gaat op reis. En het wonderlijke is dat hij door de kracht van dat eten dat hij op heeft en door de kracht van die nachtrust die hij genoten heeft in staat is om nu een reis te maken waarbij hij 40 dagen niet eet en drinkt en 40 dagen, 40 nachten ook geen ogenblik slaap geniet. Want zo lezen wij, zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht van die spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, dat is Horeb. Daar wilde Elia, zo denk ik, aanvankelijk zelf naartoe, toen hij op weg was uit Israël naar het zuiden. U weet wel, toen dat dreigement van Izebel gekomen was via die bode van het paleis en Elia moedeloos geworden was en al zijn plannen in duigen zag vallen en al zijn verwachtingen teleurgesteld en afgebroken. Toen is hij met zijn knecht op reis gegaan naar het zuiden, naar Berseba. Daar heeft hij zijn knecht achtergelaten. En ik neem aan dat hij onderweg naar het zuiden gedacht heeft, ja, waar ga ik nou eigenlijk heen? En dat toen het plan in hem gerijpt is om te gaan naar de berg Horeb. En vandaar dat als hij zijn knecht in Berseba gelaten heeft, hij zelf nog een dag verder het zuiden intrekt, omdat die berg Horeb nog een stuk verder naar het zuiden gelegen lag in het Sinaï-schiereiland. Maar terwijl hij die ene dagreis zonder zijn knecht alleen in de woestijn ronddoolt, is dat plan bij Elia eigenlijk ook weer helemaal op de achtergrond geraakt. En hij vraagt zich af, ach, wat heeft dat dan nog voor zin? Niets heeft er meer betekenis. Alles is toch mislukt. Waarom zou ik ook helemaal de moeite nemen om naar de berg Horeb te gaan? En zo ligt hij in moedeloosheid die avond onder de jeneverstruik met de beden, Heere, laat me maar sterven. Maar dat gebeurt dus niet. Elia moet weer op reis en waarheen dan wel? Dan moet dat oorspronkelijke plan uitgevoerd worden. Daar stelt de Heere zich nu achter. En de Heere wil zijn knecht inderdaad op die berg Gods hebben. De berg van de godsontmoetingen. Waarom zou Elia daar aanvankelijk heen gewild hebben? En waarom wil de Heere nu dat Elia daar ook komen zal? Nou, de berg Horeb, u weet dat, het zit eigenlijk in de tekst ook begrepen, want hij wordt de berg Gods genoemd. De berg Horeb is toch de berg waar de Heere begonnen is met zijn volk Israël. Waar hij het verbond heeft gesloten, waar hij zijn wetten heeft bekendgemaakt, waar hij zichzelf in liefde aan dat volk verbonden heeft. Daar is de eenheid gekomen tussen de Heere en zijn volk. Daar heeft hij gezegd, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst diensthuis uitgeleid heb. En daar heeft het volk ook tegen de Heere gezegd: Gij zijt onze God. En nu is er van al dat prachtige van toen bij de Horeb niets terechtgekomen. En nu, ja, bij de Horeb wil Elia met de Heere overleggen hoe het nou verder moet. En daar wil God hem inderdaad nu ook hebben. En daar zal de Heere hem gaan instrueren ten aanzien van die nieuwe taken die hij nog voor hem heeft weggelegd. En daar zal de Heere hem ook weer helemaal gaan toerusten tot de taak die hij nog te verrichten heeft. En op weg daarheen gebeurt dan dat wonderlijke, dat bovennatuurlijke, dat Elia eenzelfde soort ervaring heeft als Mozes in de tijd, van wie we ook lezen dat hij op de berg geweest is, 40 dagen en 40 nachten zonder te eten en te drinken. En een ervaring zoals we die later in het Nieuwe Testament van de Heere Jezus Christus lezen, die ook 40 dagen, net hetzelfde getal, in de woestijn geweest is zonder te eten en te drinken. En herinnert ons dat allemaal niet aan die 40 jaren van Israëls reis door de woestijn, die 40 jaren van ronddolen en tegelijkertijd geleid worden, van ronddolen en tegelijkertijd verzorgd worden, zoals de geschiedenis van Israël ons daarover spreekt. Wel nu, zo komt Elia dan straks bij de berg Horeb. Door de kracht van die spijzen, doordat de Heere het bewijst in zijn leven dat hij de moeden inderdaad kracht geeft. En vermenigvuldigt de sterkte degene die geen sterkte hebben. Nou, dat is het eenvoudige verhaal van onze tekst. Daar hoef je niet bij te fantaseren en dat hoef je niet mooier te maken. Dat staat daar in al zijn eenvoud. Een man ligt daar te slapen, wordt door een engel wakker gemaakt, krijgt eten, heel eenvoudig eten, slaapt weer verder, wordt weer wakker gemaakt, krijgt nog weer te eten. En dan ondervindt hij dat daar zoveel kracht van uitgaat dat hij 40 dagen reizen kan en dan God gaat ontmoeten bij de berg Horeb. Wat leren wij hier nou uit? Twee dingen, gemeente. Het eerste, en dat heeft met onze aardse situatie, met onze aardse bestaanswijze te maken. Het eerste is dit, dat de Heere voor de lichamelijke noden van Elia zorgt. Je zou deze tekst dan ook kunnen gebruiken voor een dankdag of voor een biddag, waarin heel bijzonder de aardse noden en de lichamelijke belangen van de mensenkinderen benadrukt mogen worden en ook in het gebed aan de Heere mogen worden voorgelegd. Nou, zo laat deze tekst inderdaad zien dat er een God in de hemel is die ervoor zorgt dat ook het lichaam en de noden van het lichaam vervuld worden. Hij is niet alleen een God die bij zijn kinderen voor de ziel zorgt, dat doet hij ook en daarover straks nog wel wat. Maar hij heeft ook zorg en hij besteedt ook aandacht aan hun lichaam. In dat opzicht en op dat terrein geeft hij ook zijn gaven. En wat is de eerste gave die God aan Elia gaf toen daar onder de jeneverstruik? We lezen het nog een keer en hij legde zich neder en sliep. Dat is het eerste wat de Heere aan Elia heeft gegeven. Ja, ja, dat moet u zo wel zien. Dat is een gave van de Heere. Slaap is een heel natuurlijk ding en toch is het geen ding van de natuur. Net zo min als eten en drinken komt de slaap vanzelf. Mensen die makkelijk slapen, die er geen moeite hebben om in te slapen, die hebben daar misschien nog nooit bij stilgestaan. Als u zo bent dat als u uw kussen ruikt, dat u dan al weg bent, om zomaar eens te zeggen, dan hebt u er eigenlijk geen erg in dat slaap een gave is. Dat je de slaap ook ontvangen moet. Maar vraag dat maar eens aan mensen die slapeloosheid kennen. Soms urenlang, 's avonds woelen van de ene zij op de andere en de slaap niet kunnen vatten, terwijl ze moe genoeg zijn en niet kunnen slapen, waardoor niet zorgen, moeite, of wat dan ook. Of de mensen die 's morgens voor dag en dauw wakker zijn en echt niet meer in slaap kunnen komen. Die proberen van alles en nog wat. Vraag het eens aan mensen die niet zonder slaapmiddelen kunnen. Vraag het vooral eens aan mensen zoals Elia, die diep neergebogen zijn, diep moedeloos geworden zijn en die in een depressie zijn terechtgekomen en die daardoor niet meer kunnen slapen. Het lichaam raakt meer en meer vermoeid en de geest raakt meer en meer afgemat, maar ze zijn ondertussen te moe om te slapen. Zo kan het ook gaan. En nu toont de Heere in deze geschiedenis op een hele eenvoudige manier bij Elia dat hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Hij geeft Elia slaap. Dat is de eerste liefderijke zorg van de Heere voor zijn weggelopen knecht. Geen verwijten, geen vermaningen. Want als de Heere hem toen verwijten gemaakt had, als de Heere toen tegen Elia gezegd had: wat maakt gij hier, Elia? Dan had de man niet meer in slaap gekomen. De Heere zegt dat wel straks en er is ook best reden toe. En de Heere moet de dingen rechtzetten bij zijn knecht, bij zijn kind. En hij ziet de zonde niet door de vingers, dat is allemaal waar. Maar de Heere doet dat op zijn tijd. En hij doet dat liefderijk. En hij doet dat met wijsheid. Maar nu zegt hij het niet. Nu Elia zo moedeloos is. Nu hij aan het eind is. Nu hij geen perspectief meer heeft. Nu hij geen gat er meer in ziet. Nu hij alleen maar zeggen kan: Heere, het is genoeg. Laat me maar sterven. Lichamelijk uitgeput. Geestelijk aan het eind. Als de Heere nu eens tegen hem gezegd had: Elia, wat doe je hier? Dan was de man in zijn geweten zo geplaagd dat hij niet meer in slaap had kunnen komen. En dan was hij nog verder achterop geraakt in zijn lichamelijke vermoeidheid. Maar God in zijn liefderijke wijsheid en in zijn wijze liefde handelt met Elia overeenkomstig de situatie waarin hij verkeert. Dat betekent het toch, als de Heere zegt in de 103e psalm: hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. En dus legt hij die moedeloze Elia niet nog een keer een last op. De last van een beschuldigend geweten. Nu niet, dat komt straks. Deze man moet eerst slapen. Zo eenvoudig is dat. En zo handelt de Heere met hem. Anders kan hij nooit verder. Hij moet eerst eens een paar uur goed slapen. Dat is het eerste bewijs dat de Heere voor zijn lichaam zorgt. Tweede bewijs is dat de Heere hem eten en drinken geeft. En dat nog wel in de weg van het wonder. Dat is trouwens meer gebeurd in Elia's leven. Het was toch een wonder, nietwaar? Een jaar lang kwamen die vogels, de raven, om vlees en brood te brengen. Toen Elia daar in de eenzaamheid zat bij de beek Krit. Het was wel een wonder. 2,5 jaar lang heeft Elia daar gegeten bij die weduwvrouw. En voor hem was er ook elke dag weer genoeg te eten. Omdat het meel in de kruik niet verminderde en de olie in de fles niet opraakte. Door het wonder is hij al zo lang in leven gebleven. Maar nu nog wonderlijker. Nu nog wonderlijker. Bij de beek Krit, daar kwamen de raven als middel in Gods hand om brood en vlees te brengen waar ze het vandaan haalden. Daar haalden ze het vandaan. Maar het was er gewoon, net elke dag weer op tijd. En het wonder daar in Zarfat van de vermenigvuldiging van de olie en de vermenigvuldiging van het meel. Maar er was meel en er was olie en er waren grondstoffen. Maar hier is helemaal niks. Hier in de woestijn is helemaal niets. Zand en rotsen en een jeneverstruikje. Dat is alles wat je in de woestijn kan vinden. Maar niets eetbaars. Geen water, geen meel, niets om brood mee te bakken. En toch is er brood, vers op de kolen gebakken. En toch is er water, zuinig bewaard in een fles. Wonderlijk gereed gemaakt, niet eens door mensenhanden, maar door de hand van de bode des hemels. En Elia krijgt de uitnodiging om te eten, tot twee keer toe. Tot twee keer toe, sta op, eet. Sta op, eet. Want het is de Heere die ook voor de lichamelijke welstand van Elia zorgt. Ook die noden van zijn maag die gevuld moet worden, van zijn lichaamskrachten die vernieuwd moeten worden, ook die noden van zijn kinderen gaan de Heere ter harte. Heeft de Heere Jezus dat niet een keer bewezen? Toen hij die 4000 mensen bij zich had, plus zoveel anderen die niet meegeteld werden, zoveel mensen die nu 3 dagen bij hem waren. En dan wordt het tijd voor de Heere Jezus om zijn werk in Decapolis af te breken. En hij zegt tegen zijn discipelen: ik word innerlijk met ontferming bewogen. Want ze zijn nu 3 dagen bij mij geweest en ze hebben niet om te eten. En als ik ze zo nuchter naar huis laat gaan met een lege maag, wie weet wat er dan onderweg gaat gebeuren. Ze kunnen wel bezwijken. Ze kunnen wel flauw vallen. En de Heere zegt tegen zijn discipelen: vanwege die lichamelijke nood ben ik over hen met ontferming innerlijk bewogen. Nou, dat bewijst de Heere hier in deze geschiedenis ook. Hij is innerlijk met ontferming over zijn vermoeide, over zijn hongerige knecht bewogen. En hij zorgt ervoor dat hij te eten krijgt. Want ook Elia mag niet door gebrek aan eten of drinken onderweg bezwijken. En dat leert ons dat wij ook wat die dingen betreft bij de Heere moeten zijn, gemeente. En dat wij tot de Heere onze toevlucht moeten nemen met al die zaken waarin ons lichaam bepaalde noden en behoeften heeft. En of dat nou slaap is, of dat dat nou voedsel is, of dat dat nou gezondheid is, of dat dat kleding is. En dat kunt u uitbreiden zover als lichamelijke noden en behoeften gaan. Maar met al die dingen moet een mens leren tot de Heere te vluchten. En dat bedoelde de Heere Jezus toch ook, toen hij in het Onze Vader die bede opnam: geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, de Heere wil dat we leren om in afhankelijkheid van hem te leven. Ook wat die dingen betreft. Niet omdat die dingen de belangrijkste dingen zijn. Dat is niet zo. Want het blijft waar, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Maar zolang wij in dit lichaam zijn en zolang we op de aarde zijn, zijn de dingen van ons lichamelijk bestaan zeker ook belangrijk. En dan gaat het nu om de vraag: hoe gaan we daar dan mee om? Leerden we dat en begrijpen we dat, dat wij in dat opzicht ook van de Heere en van hem helemaal afhankelijk zijn? Of zijn wij zodanig afgestompt en zijn wij zo geesteloos dat we daar geen erg in hebben en dat we de dingen maar nemen zoals ze komen, alsof ze vanzelfsprekend zijn? Kijk, dat deed Elia eigenlijk die eerste keer in ieder geval. Althans, zo versta ik dat. En hij zag om en ziet aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. Het is alsof hij nog niet eens goed wakker is. En alsof hij gedachteloos van dat brood neemt. Hij begrijpt wel dat hij dat nemen moet. En dat is, hem wel tot, dat is ook wel tot hem doorgedrongen. Maar vraagt hij zich nou 1 ogenblik af met verwondering: hoe komt dat eten eigenlijk hier? Ik denk het niet. vraagt hij zich één ogenblik af in verwondering. Wie heeft dat eten hier in de woestijn neergezet? Wie heeft hier die koek gebakken? Vraagt hij zich één ogenblik af in verwondering. Wie is die man die me wakker gemaakt heeft? En die kennelijk dat eten voor me heeft neergezet? Nee. Vraagt hij zich één ogenblik af hoe het mogelijk is dat God voor hem, die weggelopen was, voor hem, die de bevelen van de Heere niet meer afgewacht had, hoe het mogelijk is dat de Heere voor hem nog deze zorg geeft? Hij vraagt zich die dingen helemaal niet af. Hij eet, hij drinkt, hij veegt zijn mond af en hij gaat weer liggen. Doet zijn ogen dicht, trekt zijn kleed over zich heen en slaapt weer in. Alsof er van geen wonder sprake is. En alsof er van geen genade sprake is. En alsof er van geen nederbuigende goedheid van de Heere sprake is. Zo afgestompt is hij. Zo helemaal op zichzelf betrokken. En van zijn eigen verdriet en van zijn eigen noden en van zijn eigen bezonjes vervuld. Dat hij er geen erg in heeft dat hier een wonder is. Een wonder van de almacht van de Heere. En nog meer een wonder van de genade van de Heere. Wat is Elia hier vleeselijk? Nou, en dat is nou een mens van nature. Zo gaan wij nou allemaal met de gave Gods om. Van nature allemaal. Dan nemen we en dan eten we en dan drinken we en dan gaan we weer liggen of dan gaan we weer werken of dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En dat God de gever is en dat het een wonder is zoals hij het geeft. En dat het een wonder is als we erop letten aan wie hij het geeft. Aan alles verbeurd hebbende zondaren. Aan mensen die God getergd hebben. Die bij God vandaan gelopen zijn. Die de Heere de rug toegekeerd hebben. Dat het een wonder is, zien we niet. Zo blind, zo onnadenkend, zo afgestompt, zo geesteloos zijn we. En de dankbaarheid, de echte, ontbreekt ook. Hoe vaak is dat zo niet? Dat is bij de natuurlijke mens in ieder geval steeds zo. Dat kan niet anders, want hij is geesteloos. Hij is ongeestelijk. Hij is op zichzelf betrokken. Hij heeft zichzelf in het middelpunt. Maar wat een belediging ondertussen voor de Heere om te eten en te drinken en weer verder te gaan. Wat een belediging voor de Heere, de gever, de wonderdoende, genadige en in zijn gunst nederbuigende God. Wat een belediging om te eten en te drinken en de Heere te vergeten. Wat een ondankbaarheid ook. En je vindt het helaas niet alleen bij... Niet alleen bij de natuurlijke mens, maar je vindt het ook, en onze tekst bewijst dat, bij degene die de Heere toch mogen vrezen. Wat hebben we dan reden tot schaamte en tot verootmoediging? En wat hebben we reden om tot bekering te komen? Als we zelf altijd in het middelpunt staan en als alles maar gaat om onszelf en draait om ons eigen ik en om ons eigen belang. Dan moeten we van dat zelfzuchtige, van dat egoïstische verlost, ja, bekeerd worden. Opdat God in het middelpunt komen. En opdat wij ook leren, ook in ons natuurlijk leven, ook ten aanzien van de lichamelijke noden die de Heer in zijn goedheid wil vervullen. Opdat wij leren de ware grond van het weldoen op te merken. Dat is het eerste wat ons deze tekst aanreikt. Dat de Heere voor de lichamelijke noden van zijn knecht zorgt. Nu het tweede. Het gaat namelijk dieper en het heeft niet alleen met het lichamelijke te maken. Nee, het tweede is: de Heere verzekert Elia van zijn liefde en zorg voor hem. Denkt u er nog even aan dat Elia hier op een pad is dat de Heere hem niet heeft voorgehouden? Dat Elia op een pad is waarvan hij niet kan zeggen, nou hier heeft de Heere me gebracht. Voor deze reis kreeg hij geen opdracht, voor de reis naar de Krit wel. Voor de reis naar Zarfat ook, voor de reis terug naar Israël ook. Voor de reis naar Beersheba en verder naar het zuiden niet. Dat was Elia's keus, dat was zijn redenering. Dat was zijn eigen besluit. Hij ging te werk, te raden met vlees en bloed. En bovendien is hij nu zover gekomen. En dat heeft dat gebed 's avonds duidelijk bewezen. Hij is zover gekomen dat hij zijn werk aan de Heere wil teruggeven. Hij wil zijn ambt neerleggen. Hij laat Israël los en hij zegt eigenlijk tegen de Heere: Heere, laat u Israël nu ook maar los. Want voor u is het net zo. Onbegonnen werk. Hij is dus een end van zijn plaats. Daar kun je best verklaringen voor geven. En hoe die er zo ver gekomen is. En vorige week heb ik er een aantal dingen van genoemd. Ik hoef ze niet te herhalen. Psychologisch is er best een verklaring voor aan te reiken. En vanuit de geestelijke strijd van Elia, vanuit de spanning waarin hij gestaan heeft, en ook in geestelijk opzicht, het spreekwoord zegt het, maar dat is ook daar van toepassing, kan de boog niet altijd gespannen zijn. En gaat de kruik al net zo lang te water tot hij breekt. Dat is geestelijk ook zo. De Heere weet dat gelukkig. Hij weet wat maaksel we zijn. Maar wat voor verklaringen er ook voor te geven zijn. En wat voor achtergronden het ook allemaal heeft. Elia is van zijn plaats af. Elia is op zijn ongunstigst ongelovig. En op zijn gunstigst kleingelovig geworden. Maar hij heeft niet meer dat vertrouwen wat hij eerder had. En niet meer dat perspectief wat hij eerder bezat. En niet meer die verwachtingen die hij langer tijd gekoesterd had. En niet meer dat vertrouwen op de Heere en op het woord van de Heere dat hij beoefend had. Het is allemaal hem uit de handen gevallen. Het is tussen zijn vingers doorgeglipt. En hij staat nu of hij ligt daar onder de jeneverstruik met lege handen. En toch, als de Heere hem komt opzoeken en als de Heere alle reden heeft en alle recht ook heeft om Elia verwijten te maken. En om Elia te zeggen, wat heb je nou toch gedaan? En wat heb je nou toch gedacht? En waarom ben je nou hier gekomen? En waarom ben je van je post gegaan? En waarom ben je je geloof kwijt? En waarom ben je je verwachtingen kwijt? Terwijl de Heere alle reden heeft om zo te spreken en toornig te spreken en boos te zijn, handelt hij uiterst liefderijk met zijn knecht. En waar blijkt dat uit? Nou, in de eerste plaats hieruit dat de Heere een engel zendt. We hebben daar nog niet bij stilgestaan, maar dat moet toch onze aandacht ook niet ontgaan. Het is een engel dit keer die door de Heere gebruikt wordt om Elia te verzorgen. Niet zoals bij de bekritte raven, had natuurlijk ook gekund. Of een ander soort gevogelte. Niet zoals in Zarfat een medemens, had natuurlijk ook gekund. God die aller mensen wegen bestuurt en leidt, hij had het ook zo kunnen besturen dat er een of andere barmhartige Samaritaan bij die jeneverstruik zou voorbijgaan. Een man die ook op reis was door de woestijn en die met bewogenheid, die met ontferming bewogen zou zijn geworden over die moedeloze Elia en die uit zijn voorraad die hij bij zich had ook een stukje brood aan Elia had kunnen geven en een slok water. Dat had de Heer ook kunnen doen, zoals die dat met die barmhartige Samaritaan ook geregeld heeft. Nee, de Heere maakt dit keer ook geen gebruik van mensen. Dit keer kiest de Heere voor een hemelsinstrument. Voor een engel. Want bij vogels had Elia nog kunnen denken, hey, dat is ook wonderlijk, dat is ook toevallig. Dat hij nou hier de brood en de vlees laten vallen waar ik net zit. En bij een reiziger had Elia ook nog kunnen denken, hey, dat is ook toevallig. En een mens als hij toch al naar het ongeloof toe afgezakt is, praat altijd over toevallig en toevallig en toevallig. Maar dan had Elia kunnen zeggen, hey, dat is ook toevallig dat we die en die hier tegenkwamen. En dat die man zo goed was om me nog een stuk brood te geven en een slok water. Maar nu God een engel stuurt. Nu is er geen sprake van, hé, wat is dat toevallig? Want engelen komen nooit toevallig. Engelen zijn gedienstige geesten die vaardig passen op het woord van Gods mond. En deze engel is niet gekomen omdat hij zelf het plan maakte om naar Elia te gaan. Deze engel is niet gekomen uit eigen initiatief, maar hij is gekomen omdat hij gezonden werd. Engelen komen nooit ongeroepen, althans door de Heere ongeroepen. Engelen gaan alleen dan als God ze stuurt. En engelen doen ook precies dat wat God hen beveelt. En nu komt er een engel bij Elia. Rechtstreeks bij de Heere vandaan. Merkt Elia het op, als hij erop gelet had. Als hij daarop gelet had, dan had hij het toen al kunnen weten. Ik ben wel op een weg gegaan die ik zelf gekozen heb. Maar ik ben daarmee nog niet buiten het bereik van Gods ogen gekomen. En ik ben daarmee nog niet buiten het bereik van Gods liefderijke zorg gekomen. Want hij zendt me een engel achterna. Nog altijd, zo wil de Heere via de komst van die engel tot Elia zeggen, nog altijd ligt u opgesloten in mijn hart. U mag ver weg zijn, een dagreis de woestijn in. U mag ook geestelijk ver weg zijn. U mag uw ambt willen neerleggen en uw taak willen teruggeven en het liefst maar sterven in moedeloosheid. Maar nog altijd denk ik in liefde aan u en slaat mijn oog u in liefde gade. Elia, mijn knecht, speciaal door mij naar u gezonden, is daar het bewijs van. Niets toevallig. Maar hier is één die rechtstreeks bij God vandaan komt. En daaruit zou Elia, als hij niet zo geesteloos geweest was, in het geloof de conclusie hebben mogen trekken: de Heere houdt me toch nog vast. En dat zou dan al het middel tot zijn genezing hebben kunnen worden. Maar er is meer. Waarom geen raven? Waarom een engel? Nou, toen Elia daar op reis ging bij Israël vandaan naar het zuiden en daarna nog verder de woestijn in, toen is hij in allerlei opzichten niet alleen aan zijn eigen nut en aan zijn eigen werk gaan twijfelen, maar toen is hij ook aan het nut en aan het werk van de Heere gaan twijfelen. Wat had Elia over? Op de Karmel had hij God. En met God kon hij het wagen. Met de Heere kon hij door een bende dringen. Kon hij over een muur springen. Kon hij vuur van de hemel bidden. Kon hij die Baalsprofeten in zijn eentje aan. Durfde hij de koning onder ogen te komen en zelfs bevelen te geven. Hij had een groot God. Een God van wie hij groot dacht. En van wie hij veel verwachtte. Nou, en onderweg naar het zuiden is die God van Elia al maar kleiner geworden. En God kon het ook niet meer, zo dacht hij in zijn moedeloosheid. Het had geen nut meer, het was genoeg. God kon dat volk ook niet meer bekeren. De Heere kon er ook niets meer aan veranderen. Hij ging hoe langer hoe meer twijfelen, hoe langer hoe meer twijfelen ook aan de macht, aan de grootheid, aan de heerlijkheid van de Heer. En om hem van die twijfel te genezen, zendt de Heer ook een engel. Een engel, één van zijn hemelse legerscharen. God is niet zo klein als dat Elia denkt. God is niet zo machteloos als Elia bang voor is. God is nog altijd de God der legermachten. Hier, Elia, hebt u het bewijs. Hier is een van mijn dienaren. En op die manier zoekt de Heer ook de twijfel van zijn knecht te genezen. En Elia opnieuw te vervullen met die inspiratie waardoor hij zou kunnen en durven zeggen: zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En zo zoekt de Heere Elia te verzekeren van zijn liefde en voor zijn zorg. En dat blijkt niet alleen uit het feit dat het een engel is, maar het blijkt ook uit het feit dat die engel hem zo behandelt als hij deed. Want wat doet die engel nu eigenlijk met hem? Nou, leest u het nog maar even met me mee. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan. Die engel geeft hem geen pak slaag. Maar die engel raakt hem in liefde met voorzichtigheid aan. Om hem door een zachte aanraking uit zijn slaap te doen opwaken. Zoals je dat doet bij een zieke. Die je bezoeken wilt of aan wie je wat vragen wilt of die je wat geven wilt. En die zieke die ligt met het gezicht naar de muur of die ligt met het aangezicht precies van je afgewend. En je weet niet, slaapt hij nu of is hij nu wakker? En als hij slaapt, dan moet hij wakker worden, want hij moet zijn medicijnen innemen of er is wat eten of wat dan ook. En je geeft hem geen duw, maar je raakt hem in liefde aan. Het zij dat je zijn schouder even aanraakt. Het zij dat je bij dat zieke kind je hand even op het voorhoofd legt. Zo deed die engel bij deze moedeloze Elia. Liefdevol, teder. Waarom? Waarom deed hij het zo? Omdat God gezegd had dat hij het zo moest doen. Want engelen doen het alleen precies zoals de Heere het ze voorgezegd heeft. God heeft toen die engel uitging gezegd, roer hem aan. En maak hem liefderijk wakker. God wil dat zo. En dan ook dat liefdebevel van de Heere, want dat is ook pure liefde. Twee keer sta op, eet. Anders zou de weg voor u te veel zijn. Als de Heere dan blijk geeft te denken ook aan de hongerige maag en het hongerige lichaam van zijn knecht. Wat is dit allemaal, gemeente? Wat dit allemaal is, illustratie van de waarheid van Jesaja 42... aangehaald in Matteüs 12. De waarheid dat de Heere het gekrookte riet niet zal verbreken. En de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. En dat dat zo is, dat wil ik u bewijzen door nog één keer op die engel te letten. Want kunnen wij nu ook vaststellen wie die engel was? Ik denk dat de tekst ons alle aanleiding geeft om de identiteit van deze engel vast te stellen. We weten zijn naam. Wie was het dan? Nou, in vers 5 lezen wij. En hij legde zich neer en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan. Nou, daar weet je dan niet veel aan. Behalve dan dat het een engel was. Een bode bij God vandaan. Een hemelse gezant. Maar daar weet je zijn naam niet mee en daar weet je zijn identiteit niet mee. Maar nu vers 7. En de engel des Heren. Maar nu weten we het. Wie was die engel? Niet zomaar een engel. Niet zomaar zelfs Gabriel of Michael niet. Maar het was de engel des Heren. En die komen we meer tegen in het Oude Testament. En dat is de enige engel die aangebeden mocht worden. We lezen in een openbaring van een engel en Johannes ziet hem en Johannes valt aan zijn voeten om hem te aanbidden. En die engel zegt, ho, 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 ik ben ook maar een mededienstknecht, aanbid God. Maar als deze engel verschijnt meer dan één keer, dan zijn de mensen op hun knieën gevallen en hebben ze hem aangebeden. Wat betekent dat? Dat deze engel wel een engel was, maar meer dan een engel. Hij draagt ook de naam van de Heere. Wie is deze engel dan? Het is niemand minder dan degene van wie gezegd wordt, hij zal het gebroken riet niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitblussen. Wie is dat? Onze Heere Jezus Christus. Hij is het die hier aan Elia verschijnt. In zijn gedaante van een engel, zoals hij dat wel meer deed, voordat hij vlees en bloed uit de maagd Maria aangenomen had. En hij komt hier bewijzen wat hij als Messias zo vaak zal gaan doen. Hij zal dat gaan doen wat ik zo pas zei. Het gebroken riet niet verbreken. Nou, hier ligt zo'n gebroken riet. En als je er nog één keer een duw tegen geeft, dan is het helemaal afgeknapt. Dan is er niks meer van hem over. Beschadigd tot en met. Daar verwacht je niks meer van. En een ander zou dat rietje weggegooid hebben. Want het heeft geen nut meer. Moet je eens kijken, het is helemaal geknakt. Je kunt het niet meer recht buigen. En als je het probeert recht te buigen, dan breekt het helemaal. Maar dan komt de Heere Jezus voorbij. En die zegt niet, daar heb ik niks meer aan. Die zegt niet, dat kun je wel weggooien. Die zegt niet, dat is onbegonnen werk. Maar die zegt, dit gebroken rietstafje zal ik niet verbreken. Nee, hij gaat het helen. Wat geen mens kan doen, dat gaat hij doen. Hij gaat genezen. Hij gaat liefderijk met zo'n gebroken riet om. Hij gaat het herstellen. Want het heeft nog altijd waarde voor hem. Het is door hem gekocht. Het is zijn eigendom. En al ligt het daar nou in moedeloosheid gebroken ter neer. En al kan een mens er nou niks mee beginnen. En al zegt dat rietstafje van zichzelf ook, laat me maar sterven, want het is genoeg. Ik zie er toch niks meer in. Dan zegt hij, maar ik ga er toch mee verder. En hij richt het weer op. En hij herstelt het en maakt het gezond. En net zoals die rokende vlaswiek. Die pit waar het vuur op zat, waar het vlammetje in brandde. In de tuit van zo'n oosters lampje. Maar op een gegeven ogenblik gaat dat vlammetje flakkeren. En die pit die is verkoold, die is niet goed bijgehouden. En bovendien tot overmaat van ramp raakt de olie ook nog een keer op. En in plaats van vuur komt er alleen nog een beetje smoke, een beetje rook van dat vlaspitje af. Nou, dat doof je uit. Daar zet je, zoals de uitdrukking dan heet, de domper op. Daar heb je toch niks meer aan. Meer stank dan vuur. Maar dan komt de heiland voorbij. En dan ziet hij onder die jeneverstruik, daar in het zuiden, in de woestijn, zo'n rokende vlaswiek. En hij maakt waar wat hij gezegd heeft. Hij zal daar de domper niet opzetten. Hij zal dat rokende pitje niet uitblussen. Maar hij reinigt het. En hij neemt alles wat het normale branden en functioneren in de weg staat, weg. Hij herstelt het in zijn grote liefde en ontferming. En dat doet hij nu als de engel des Heren. Die liefderijk tot Elia komt, die hem aanraakt, die hem eten geeft, die hem krachten geeft, die hem ondersteuning schenkt, die hem opbeurt. Die hem niet neerdrukt, die hem niet hard behandelt, maar die met de moede een woord ter rechte tijd weet te spreken. Die geeft wat hij nodig heeft. En zo is Elia behandeld. Zo doet de Heere dat bij Elia, zo doet de Heere dat bij al de zijnen. Uw zachtmoedigheid heeft me groot gemaakt, zegt David. Omdat de Heere zo nederbuigend goed was, kon David weer verder. En er staat in Psalm 37 dat de rechtvaardige zal vallen. Maar als hij valt, wordt hij niet weggeworpen. Maar de hand des Heren ondersteunt hem. En Spreuken zegt, de rechtvaardige zal 7 maal vallen. En dan staat er niet bij hem blijven liggen. Maar weer opstaan. Want de Heere komt voorbij en de Heere bezoekt zijn volk. En de Heere geeft de moeden kracht en de Heere ondersteunt degene die vallen zouden. En de Heere doet dat alles, want hij is die gewillige die volkomen, die liefderijke zaligmaker. En als er nou ooit genade in een mensenleven verheerlijkt is, gemeente, dan hebben we dat aan deze zaligmaker te danken. En als er ooit besef gekomen is in onze ziel dat wij de Heere mogen kennen en dat hij zich aan ons wilde bekendmaken, dan is dat om de verdiensten van deze zaligmaker. Omdat hij er is. En toen hij onder zijn jeneverstruik lag, om het eens zo te zeggen, was er niemand die hem opzocht. En toen hij een gebroken riet was, was er niemand die hem heelde. En toen hij een rokende vlaswiek was, was er niemand die aan hem dacht. Ze hadden hem alle verlaten. En zo heeft hij het verworven. Voor ellendigen, voor Elia's, voor mensen aan het eind van hun krachten, voor mensen die God kwijt zijn, voor mensen die ook geen zicht meer hebben, voor mensen die alle verwachtingen kwijtgeraakt zijn, voor mensen aan het eind, zo heeft hij het verworven, dat ze toch nog opgebeurd mogen worden en dat ze toch nog op het rechte pad teruggezet kunnen worden. Door de trouw, door de liefde, door de zorg van deze heiland. En zo bemoedigt de Heere zijn knecht. Elia heeft er lang niet alles van begrepen. Want straks bij de Horeb dan blijkt dat hij over zijn dieptepunt nog helemaal niet heen is. Maar hij heeft intussen al wel krachten gekregen om verder te gaan. En van te willen sterven horen we hem niet meer spreken. Dat heeft de Heere al bij hem tot stand gebracht. Ach, de liefderijke zorg des Heeren. En de openbaring van die liefde en van die ontferming. Die laten toch in de ziel wat na. Was dat bij Petrus ook niet zo? Toen de Heere zich omkeerde en Petrus aanzag. En wat was dat dan voor een blik? Wat was dat dan voor een blik in de ogen van de Heere Jezus? Was dat niet een blik zo vol liefde als ook dat aanraken van Elia vol liefde was? Was dat niet een blik waarin de Heere het Petrus betuigde en hem ervan verzekerde: jij zegt nou wel dat je mij niet kent. En je doet dat nu wel met vloeken en eedzweringen. Maar ik ben getrouw. En ik zal dat Petrus van u nooit zeggen. Ik ken die mens niet. Zelfs niet als ik voor het gericht van mijn vijanden sta. Zelfs niet als ik straks de dood in moet. Zelfs niet als ik straks aan het vloekhout sterven moet. Onder de vreselijkste folteringen van lichaam en ziel. Dan zal ik nooit van Petrus zeggen, ik ken die mens niet. Want ik heb hem van eeuwigheid gekend. En de blik van de ogen van de heiland, zo goed als de manier waarop hij zo'n verloren mensenkind aanraakt, het is alles doortrokken van de liefde waarmee hij de zijnen lief gehad heeft tot het einde toe. Kun je dat begrijpen? Vindt u dat nou vanzelfsprekend? Of sta je nou vol verbazing en verwondering bij de openbaring van die liefde en zorg van de Heere voor zo'n mens? Voor zo'n mens, zo'n wegloper, iemand die uit de weg gegaan is, iemand die met de Heere niet geraadpleegd heeft, iemand die maar op wil houden, iemand die maar terug wil, iemand die zelfs maar zegt tegen de Heere: Heere, houdt u er ook maar mee op met Israël. Kun je dat nou snappen? Dat God zulke mensen nog in ontferming wil bezoeken? Kun je dat nou snappen? Dat terwijl Elia daar liefst naar sterven wil, omdat hij nergens meer iets van ziet, dat de Heere dan toch nog deze mens in zijn hart besluit en liefde voor hem heeft? Zo zorgt hij dat de moeden toch weer kracht te krijgen. En dat de zwakken toch weer verder kunnen. En dat de moedelozen toch weer opgebeurd worden. Laat dat tot bemoediging zijn voor moedelozen en voor krachtelozen. En voor strijders die het opdreigen te geven. De Heere weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. En hij zorgt ervoor dat ze toch... Oh, ze kunnen het soms helemaal niet bekijken. Maar dat ze toch van kracht tot kracht steeds voortgaan. Amen.